Goedenavond allemaal, welkom op de beeldvormende raad van 1 november. Op de agenda van deze beeldvormende raad staan 4 agendapunten. Voor geen van de agendapunten hebben zich insprekers gemeld. Dus wij kunnen meteen beginnen en dat doen we dan ook met agendapunt 1, doorlichting, garantieportefeuille en verstrekte leningen. U hebt daarvoor een stuk ontvangen. Heeft dat stuk nog aanleiding gegeven voor het vragen? Jawel, de heer Kuipers van GroenLinks en mevrouw Lucassen van uw belang. Ja. En hier ook nog. Ja, goed. Ik begin bij mevrouw Lucassen, of vindt u het handiger dat ik bij iemand anders begin? Want u zit nog wat te rommelen met uw tas. Maakt niks uit, dan begin ik met u. Mevrouw Lucassen van uw belang.
Ik ben wel vaker aan het rommelen, maar dat doet aan de inhoud.
Dat wil ik niet zeggen, maar als u het zegt, ik bestrijd het niet. Ga ervan.
Dank u wel, voorzitter. Kunnen we vrijuit praten of er... Ja.
Jazeker, hoor.
Moet je horen wie ik zeg.
Gaat gerust uw gang. De pers is aanwezig.
Nou, dat geeft de burger moed. Allereerst wil ik een opmerking maken. Oh nee, het is beeldvormend eigenlijk. Maar ik doe toch maar even de opmerking van de griffier. Bevalt uw belang zeer. Vind ik een wijze raad. Dan, het onderwerp is ingedeeld in garanties en leningen. Bij de eerste garanties, zal ik maar zeggen, daar staat er dubbel en dwars ongelimiteerd genoemd. Ja, kijk, daar wil ik graag iets meer duidelijkheid over. Op de tweede bladzijde bij de hypotheken en leningen, dan met name de hypotheken, aan alle leningen zit een begintermijn, een eindtermijn, een einddatum genoemd. Bij de hypotheken niet. Ik neem aan dat de hypotheken zijn er nog uit het verleden verstrekt aan medewerkend personeel. Heb ik een vraag. Bij een rentewijziging, een verandering, dan kan er opnieuw weer een hypotheek afgesloten worden. Of tegen een bepaald percentage rente. Wordt dan de looptijd ook veranderd? Ik bedoel daarmee te zeggen, vanaf 2009 is het niet meer gebruikelijk dat er leningen, hypothecaire leningen, verstrekt worden aan ambtelijk personeel. Dus misschien dat u daar ook iets helderheid over kunt verschaffen. En ik weet niet of ik al aan 3 vragen zit.
Nee.
Oh. In het voorstel staat dat we een relatief klein risico lopen. 240.000 euro. Maar ja, goed, als je dan die garanties bekijkt en die hypothecaire leningen enzovoort, dan loopt dat allemaal dik in de miljoenen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat was het in eerste instantie, voorzitter.
Ja, dank u wel. Heer Dikke van D66. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. We hadden voornamelijk aan de vraag bij naar aanleiding van de bijlages. Of bijlage 1. Waarom is er een verschil in risico tussen Vestia en Cité? En waarop zijn deze aannames gebaseerd? En wat is er groot aangaande de risicokans van parkmanagement, A18? Gaat IGND hier niet aan voldoen? En bij bijlage 6. Welke rol ziet de gemeente Doetinchem voor zichzelf binnen de voorgestelde wensen en voorstellen? Dat zijn de 4 en 5. Dat was het.
Ja, duidelijk. Ja. De heer Kuipers van GroenLinks.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag over bladzij 51, bibliotheek Weel. We hebben allen gehoord dat die per 31 december dicht gaat. Wat is de consequentie daarvan ten aanzien van de... Eigenlijk, hij staat als risico klein, maar volgens mij hoort hij op dit moment in het rood te staan. Dus voor mijn beeld, wat is de consequentie van het sluiten van de bibliotheek in Weel? En dan heb ik een vraag over de PC-privéprojecten. Ik heb nog eens nagegaan, dat was nog een minister Zalm die dat afgeschaft heeft. En dat is inmiddels 8 jaar geleden en ze staan nog steeds hier in het overzicht. Zijn die... Loopt dat nog steeds? Wordt dat met een tientje per maand afbetaald of zo? Ik vind dat heel vreemd dat ze hier nog op staan. Maar ik hoor dat graag.
Ja, dank u wel, hoor. Heer Bulten van de SGP ChristenUnie. ook nog vragen?
Ja, dank u wel. Eén vraag. Ja. Wat geeft ons als fractie de zekerheid dat er met alle onderliggende gegevens en stukken niet een nieuw oudehuis zit?
Dat was uw vraag. Ja. Heer Jensen van de PvdA, misschien een vraag. Jawel, goed. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een meer algemeen vraag wat betreft die hypothekeerlening. Ik wil graag iets meer weten over de rentevastheid, de looptijd van de rentes. Of het zodanig mogelijk is om bijvoorbeeld in deze tijd met lage rente, om die hypothekeerlening om te zetten in een nieuwe hypothekeerlening met een lagere rente. Dat is de ene vraag. Daarbij heb ik een algemeen vraag ook nog. Zijn er nieuwe leningen of nieuwe garanties in de laatste tijd verstrekt? Of zijn we van plan om dat te doen? En de laatste vraag is eigenlijk op bepaalde leningen en hypothecaire leningen, dat zijn er in waarborg verstrekt. Zit daar een risico in verband met de recessie? Die waarborgfondsen zitten vaak ook in nood en die klagen ook een beetje. Dat was het.
Zijn de vragen allemaal duidelijk? Ja, duidelijke vragen of zo? Ja. Heer Wieman, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er blijven niet zo gek veel vragen meer over. Maar twee vraagjes hebben wij als VVD nog. Dat is op de eerste plaats bij Hogeschool Iselingen. Daar wordt genoemd het teruglopend leerlingenaantal. En dat het dus vooral nog opgevangen kan worden. En dat er staat eigenlijk dat het voldoende is, dat het voldoende eigen vermogen is om mogelijke tegenvallers voor jaren op te kunnen vangen. Is er enig idee hoeveel jaar het omgaat? En dat brengt me eigenlijk bij een tweede vraag. En dat is dat als je nu kijkt naar alle garanties en leningen aan sportverenigingen en onderwijsinstellingen, zijn bij in al die gevallen de aspecten van vergrijzing en krimp meegenomen in de cijfertjes. Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Het CDA, heer Ernst.
Dank u wel, voorzitter. Op pagina 13 en op pagina 15 wordt een uitleg gegeven over de kredietwaardigheid van zorgsector Sensire en Stichting IJsselgroep. Onze vraag is, wat zijn de criteria om vast te stellen dat zij kredietwaardig zijn? En op pagina 43 staat dat op basis van rapportages van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting de woningcorporatie Vestia over 2011 kredietwaardig is. Onze vraag is dan bij deze, voldoet zij dus voldoende aan de criteria, en daar geeft u dadelijk antwoord op, die de gemeente stelt. Er staat nu al dat het risico structureel €40.000 is. Andere vraag, is het beleid van de gemeente nu zo dat er aan verenigingen en stichtingen geen leningen en garanties meer worden afgegeven? Bijvoorbeeld voor voorzieningen van de verenigingen zijn de sportkantines, kleedkamers, etc. En is dit beleid, het beleidskader, door de raad eventueel al vastgesteld? Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel voor de vragen. Dan is nu het woord aan het college, wethouder Kroon.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal de vragen maar van boven naar beneden bij langs gaan en af en toe een vraag doorspelen aan mijn buurvrouw aan mijn linkerhand. Onder andere bij de eerste vraag over de BSW van uw belang, over het feit dat dat nu ongelimiteerd is. U heeft in de stukken gezien dat het college dat zou willen aanpassen, die ongelimiteerdheid die erop zit. Dat kan naar gebied, dat kan naar coöperatie, dat kan in tijd. Omdat wij het onwenselijk vinden dat in deze tijd een dergelijke achtervang ongelimiteerd is zoals hij nu is. Hij heeft tot dusver niet tot problemen geleid, maar we hebben wel besloten als college daar heel goed naar te kijken en die limiet er toch op te leggen. Mogelijk dat mijn buurvrouw iets over de manier waarop dat in de afgelopen jaren in zijn werk is gegaan iets kan zeggen. U vraagt daarnaast naar de hypotheken. Die met betrekking tot onze medewerkers zijn afgesloten. Daar zit natuurlijk een eindtermijn aan vast. Sterfhuisconstructie klinkt een beetje raar, maar dat loopt allemaal af. Naarmate de termijn van de hypotheek afloopt, dat was dacht ik ook een vraag van de heer Larsen. Op het moment dat er renteveranderingen zijn, dan is het niet mogelijk om een nieuwe hypotheek met een nieuwe looptijd die weer opnieuw gaat lopen af te sluiten. Dus dat loopt af op het moment dat het is afgelopen. Open deur. Maar het is dus niet mogelijk om nieuwe hypotheken op nieuwe rentes te gaan afsluiten. U zegt terecht dat wij als college tot de conclusie komen dat het, als je de hele garantieportefeuille en de leningportefeuille overziet, dat het risico relatief klein is, maar dat het wel om hele grote bedragen gaat. U heeft denk ik ook gezien dat zeker bij de grote bedragen waar het gaat om de sociale woningbouw, de achtervangconstructie getrapt zodanig is dat het weliswaar om grote bedragen gaat, maar het risico voor ons specifiek als gemeente, en dan heb je het over het effect en de omvang van het risico en de kans dat dat zich voordoet, relatief klein is. Daar heeft een commissie van de VNG kort geleden ook iets over gezegd, zeker als het gaat om die grote bedragen waarvoor wij garant staan in de sociale woningbouw. Het zijn grote bedragen, maar als je die getrapte garantstelling die daarachter zit via de BSW goed doorrekent, dan kom je toch echt tot bedragen die relatief overzichtelijk zijn. D66 vraagt naar het verschil in risico tussen Vestia en Cité. Nou ja, dat zijn natuurlijk allebei wel corporaties, maar corporaties die op een heel andere manier de afgelopen jaren hun bedrijfsvoering hebben ingericht. En over Vestia, nou ja, daar kunnen we natuurlijk een heel verhaal over ophangen, maar dat is voldoende, denk ik, landelijk in het nieuws geweest. Laat ik het zo zeggen, de keuzes die Vestia heeft gemaakt, dat zijn niet gelukkig de keuzes die Cité heeft gemaakt. En dat maakt dat wij het risico tussen die beide partijen nogal verschillend inschatten. Uw volgende vraag kon ik niet helemaal plaatsen, maar die heeft te maken met het risico met betrekking tot de mantelbuis A18 bedrijvenpark. Daar is sprake van een risico. Daar hebben wij ook toen wij daar hier over hebben gesproken het over gehad. Dat risico is aanwezig op het moment dat het uitgiftetempo op de A18 bedrijvenpark zodanig is dat de parkmanagement bijdrage van die nieuwe bedrijven op de A18 bedrijvenpark substantieel wordt, is het risico relatief beperkt. Maar het risico hier hangt dus nadrukkelijk samen met het tempo van uitgifte op het A18 bedrijvenpark. En daar komen wij ongetwijfeld op een ander moment nog over te spreken. U had ook een derde vraag, die heb ik niet kunnen noteren, maar wellicht mijn buurvrouw kan daar straks iets over zeggen. Dat geldt denk ik ook voor de vraag van de heer Kuipers over de bibliotheek. Ik kan alleen zeggen dat indien sluiting van de bibliotheek aan de orde is, en ook daar wordt denk ik in deze raad nog over gesproken, zal ook deze financiële verplichting natuurlijk in dat hele geheel moeten worden meegenomen. De vraag over het PC-privé-project kon ik even niet plaatsen. Maar wellicht dat mijn buurvrouw daar iets over kan zeggen. De vraag van de heer Bulte over of er niet nog een nieuwe ouderhuis aan zit te komen, die snap ik heel goed. Tegelijkertijd snapt de heer Bulte natuurlijk ook dat ik nooit 100% garanties hier kan geven. Ik kan wel zeggen dat de doorlichting zoals die nu is gedaan, en ik hoop dat u dat ook herkent in de rapportage die voor ligt, nog nooit zo grondig is gedaan als die eerder is gedaan. Zeker als je het ook vergelijkt naar 2009. Dus met de kennis van nu is dit de rapportage die het is. Ik kan niet in de toekomst kijken hoe het gaat met censieren, hoe het gaat met sportverenigingen. Wat ik wel kan, en dat hebben wij denk ik als college ook opgenomen in deze rapportage, is dat wij niet nu deze doorlichting maken en dan pas over 4 jaar nog eens terugkomen naar de betreffende partijen. Wij blijven periodiek met al die partijen in gesprek. Eén, om uitvoering te geven aan nieuwe beheersmaatregelen, en twee, om een vinger aan de pols te houden als het gaat om de financiële situatie van die partijen. Maar goed, nogmaals, 100% garanties kan ik niet geven. Ik dacht dat ik de vraag van de Partij van de Arbeid over de looptijd van rentes in relatie tot de hypotheken net heb beantwoord bij het antwoord op de vraag van uw belang. En daar resteerde dan nog een vraag over de waarborg bij hypothecaire leningen, maar die kan ik eerlijk gezegd niet helemaal plaatsen. Heb jij hem kunnen opschrijven, maar misschien moet hij dan nu of in de tweede termijn nog even herhaald worden.
Meneer Jensen.
Mijn vraag was, op sommige hypothecaire leningen zijn daar een WSW-garantie afgegeven. Loopt je daar enig risico in een malaise in een coöperatie, bijvoorbeeld?
En dan heeft u het niet over de hypothecaire leningen die aan onze medewerkers zijn verstrekt. Dan is de vraag duidelijk, maar dan speel ik hem toch even door naar mijn buurvrouw. De conclusie die de VVD uit het voorstel haalt dat Iselingen op dit moment voldoende vermogen heeft met een doorkijkje naar de komende jaren om voor de komende jaren verplichtingen op te vangen, die klopt. Uw vraag hoeveel jaren dat dan precies betreft en of dat voor 8, 9 of 10 of 11 jaar is, ik hoor net ook mijn buurvrouw zeggen dat dat heel moeilijk is aan te geven. Maar gegeven mijn opmerking net over het feit dat we, als het gaat om beheersmaatregelen met betrekking tot deze risico's, periodiek in gesprek blijven met alle partners die hier in deze rapportage worden genoemd, zal na verloop van tijd in de gesprekken ook met Iselingen steeds duidelijker worden tot welke termijn het voor hen mogelijk is, eventueel vanuit hun eigen vermogen, financiële verplichtingen aan te gaan. Een soortgelijk antwoord hoort een beetje bij uw vraag naar de sportverenigingen en nou ja, meerdere verenigingen in algemene zin. Die zullen natuurlijk de komende jaren te maken krijgen met vergrijzing. Dat hoeft overigens niet altijd negatief uit te pakken als het gaat om het ledenaantal van verenigingen. Wij zijn in het kader van de krimpagenda Achterhoek 2020 met heel veel van die verenigingen in gesprek. Financiële verplichtingen die wij ten opzichte van elkaar hebben en die hier in de rapportage zijn genoemd, zijn niet het eerste onderwerp van gesprek met die verenigingen. Het gaat eerst in eerste instantie over de toekomst van de verenigingen en hoe ontwikkelen die ledenaantallen zich. Maar mede in het verlengde van de beheersmaatregelen die in deze rapportage worden voorgesteld, zullen we ook met die partijen, sportverenigingen, verenigingen meer in de algemene zin, dit financiële verhaal koppelen aan de gesprekken die wij al met ze hebben over de krimp. De vraag van het CDA over de kredietwaardigheid en de criteria die daarbij horen van over Sensire en IJsselgroep, die speel ik graag even door aan mijn linkerbuurvrouw. Daar waar het gaat om de kredietwaardigheid en criteria die aan de orde zijn voor BSW-partijen, laat ik het maar even zo zeggen, waaronder Vestia Cité. Daarin volgen wij de toezichthouder, die volgens mij ook een plek heeft gekregen in deze rapportage. Maar specifiek als het gaat om partijen als Sensire en IJsselgroep, dan wijs ik die vraag graag door naar mijn buurvrouw. Tot slot uw vraag of het zo is dat wij hier met z'n allen hebben afgesproken dat er een beleid zou zijn dat wij geen leningen en garanties meer verstrekken. Volgens mij hebben we met elkaar de afspraak, en dat doen wij wellicht ook in het kader van de begroting straks, dat wij zeer terughoudend zijn als gemeente Doetinchem als het gaat om het verstrekken van leningen, als het gaat om het verstrekken van garanties, maar dat er maatschappelijk belang aan de orde kan zijn, dat toch het noodzakelijk maakt om die maatschappelijke ontwikkeling op gang te brengen, om een lening of een garantstelling te verstrekken. Ik noem even de MFA of de Tophal op Zuid. Daar hebben wij het gedaan, dus het is niet zo dat wij de afspraak hier hebben dat we het niet doen. We hebben wel de afspraak dat wij zeer terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe garanties en leningen. Op het moment dat het college mede op initiatief bijvoorbeeld vanuit het maatschappelijk veld denkt dat het toch nodig is, dan komt dat altijd hier bij u in de raad terug. Dat even van mijn kant, voorzitter, en dan resteren er nog wat vragen.
Er is een aanvullende vraag van de heer Ernst van het CDA.
Ja, wat u zegt, dat is mij bekend. Maar dus we hebben daar in ieder geval, wat u nu aanhaalt, echt een kader voor gesteld van zo gaan we hiermee te werk, of is het van als er wat komt, dan bekijken we het per geval?
Volgens mij is in de paragraaf in de begroting staat dat kader. Dat is niet zomaar een kader. Daar staat volgens mij glashelder dat wij zeer terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe leningen aan garanties. Anders dan in een ver verleden, laat ik het maar even zo zeggen. En dat indien er sprake is van een maatschappelijk belang, en dat is niet tot drie cijfers achter de komma gedefinieerd, maar dat is altijd in interactie tussen college en raad, zal daarover gesproken worden, is het mogelijk om het toch te doen. En mijn indruk, ik weet even niet welke paragraaf in de begroting dat is, maar in de begroting staat dat al een aantal jaren opgenomen.
Ja, mevrouw Amting.
Dank u wel, voorzitter. Een paar kleine aanvullingen van mijn kant. Ik heb als eerste staan PC Privé. U hebt in de bijlage gezien dat we vanuit de oude gemeente Wil, zeg maar een oude portefeuille hebben die afloopt. Dat is een klein bedrag. De tweede is PC Privé, Fietsplan Privé Doetinchem. Dat is ook niet een heel groot bedrag, maar dat is eigenlijk gewoon onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Doetinchem. Dat daar gebruik van gemaakt kan worden. Ik zeg dat heel even uit mijn hoofd, dat het volgens mij nu niet meer zo is dat daar nog fiscaal voordeel op zit, maar dat in termen van leningen zit. Maar dat is onderdeel van de rechtspositie die wij nu hebben. En die wordt uitgevoerd. Dus dat landt hier dan in deze bijlage. Meneer Lassen die begon over de waarborgen. Ik begreep het ook niet helemaal, ook niet naar de uitleg. Maar ik geef maar even mijn interpretatie en anders dan hoor ik het wel of er nog een vraag resteert. U had het over hypothecaire geldleningen en toen had u het daarna over corporaties. Wij hebben geen hypothecaire geldleningen richting corporaties, maar wij hebben een achtervangpositie en nog een paar, ook heel gericht genoemde, leningen die eigenlijk nog resten uit het oude gemeentelijk woningbedrijf en niet overgedragen konden worden aan het Waarborgfonds. En nou ja, goed, de commissie Vermeulen, daar heeft de wethouder naar verwezen, die heeft ook een rapport opgesteld. We hebben een eigen analyse gemaakt en nou ja, in de risicomatrix wordt ook aangegeven dat het risico klein is. Mocht daar nog iets anders spelen, dan hoort dat wel, als het anders bedoeld is. Het beoordelen van de kredietwaardigheid. De wethouder zei volgens mij al dat voor de corporaties wij daar leunen en gewoon aansluiten op het werk wat in het publieke domein gebeurt door het CFV. En in het private domein door de borgsteller door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dus daar hoeven wij niet nog een slag overheen te doen. Want ja, wat ons betreft wordt dat deskundig gedaan en gereed. Hè? Of beoordeeld en gewaardeerd. En dat ziet u ook toelichting van het stuk. Voor instellingen waar, die niet bij een fonds zijn ondergebracht of waar geen toezicht op is georganiseerd, moeten wij het zelf oppakken. Dat doen we ook in overleg met de instelling. Dat is bijvoorbeeld bij Sessieren gedaan, bij IJsselgroep, CQ Isselingen. Is daar ook overleg over geweest. En is het ook belangrijk wat de instelling daar zelf over zegt. En wat in de jaarstukken en in de begroting staat en in eventueel koersdocument en dergelijke. Er zijn een aantal voor de hand liggende economische principes waar je dan naar kijkt. Eigen vermogen, risicoprofiel, de zekerheid van inkomsten. Is dat conjunctuurafhankelijk? Waar is dat van afhankelijk? Als er een heel groot deel vaste subsidie is, is het een ander verhaal dan als je, weet ik veel, op de markt een heel groot bedrag moet binnenhalen. Het betalingsgedrag tot nu toe is ook van belang. Wij hebben ook hier nog onder liggen de eigen toetsrapporten die we daarover hebben opgesteld. Dus mocht daar nog een verdieping wenselijk zijn, dan zouden we die nog even kunnen laten zien. Verder korte aanvulling, dat beleidskader voor de garanties, dat zit in de paragraaf financiering van de begroting. En is volgens mij ook aan de orde geweest met recente dossiers die hier op tafel hebben gelegen. En in de beheersverordening hebben we ook nog de afspraak dat bedragen even uit mijn hoofd groter dan een ton garanties of leningen sowieso ook de raad input op kan geven.
Ja, dank u wel. Zijn de vragen voldoende beantwoord zo? Mevrouw Lucassen, u hebt toch een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de vragen zijn voldoende beantwoord. Akkoord. Ik heb toch nog een aanvullende vraag ten aanzien van die hypothecaire leningen van het personeel. Wat gebeurt er als er een dienstverband of een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt van een personeelslid en ze hebben dan hier nog een hypotheek lopen?
Goed, ik ga even verder met het inventariseren van vragen. Deze kant op. Dan kom ik meteen bij de heer Ernst. Ga er gang.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn genoeg eventueel aanvullende vragen op de uitleg wat de criteria zijn om vast te stellen dat men kredietwaardig is. Er werd ook genoemd dat er wordt jaarlijks bijvoorbeeld door censuren aan de financiële verplichtingen voldaan. Dat is wat de heer Bult ook zei, dat heeft Ouders Investments ook altijd netjes gedaan. En dus dat is eigenlijk mijn punt. En ik lees uit het stuk dat jullie inderdaad kijken naar de financiële stukken. En ik vind het heel knap als mensen uit de financiële stukken die door een ander aangereikt werd alles uit kunnen halen. Dus wordt daar ook overlegd met die partijen zelf om duidelijkheid te krijgen van wat er echt speelt. Want dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk om dan maar zo te kunnen concluderen of ze kredietwaardig zijn.
Heel erg wel, de vragen zijn duidelijk. De heer Kroon.
De vraag van hoe belang op het moment dat een ambtenaar die een hypotheek hier heeft tot einde komt van zijn dienstverband, dan loopt de hypotheek gewoon door. Want dat geldt overigens ook, het onderpand blijft dan natuurlijk het huis waar de hypotheek betrekking op heeft. Maar het is dus niet zo dat de hypotheek dan afloopt of wordt afgekocht of iets dergelijks. De vraag van de heer Ernst, dat het knap is dat je uit financiële stukken de kredietwaardigheid haalt. Je moet je daar natuurlijk wel op baseren in eerste instantie. Als het gaat om het eigen vermogen, het betalingsgedrag, et cetera, zul je wel op de criteria die mevrouw Amting heeft genoemd in eerste instantie moeten baseren. Maar daar laten we het natuurlijk niet bij. We hebben ook met de partijen die het hier betreft, bijvoorbeeld hoofdbedrijfsvoering van Cité, naar aanleiding van onze analyse van die financiële stukken, zijn we wel met ze in gesprek gegaan. Dus het is niet alleen maar dat we ons baseren op cijfers, maar ook het gesprek achter die cijfers wordt wel degelijk bij alle partijen. En zeker bij partijen die op een bepaalde plek hebben in de risicomatrix, wordt natuurlijk wel gevoerd. Dat geeft nooit een garantie, en de verwijzing naar Oudehuis snap ik, maar dat geeft nooit een garantie dat over een maand of over een jaar of over twee jaar, ik heb geen glazen bol helaas, en de partijen die het betreft natuurlijk ook niet, dat de situatie anders kan zijn. Maar door periodiek met die partijen in gesprek te gaan, en in die zin is het wel iets anders denk ik dan Oudehuis, door echt met die partijen ook in gesprek te gaan, kun je ontwikkelingen die zich voordoen wellicht eerder zien aankomen. Maar het is dus niet alleen een papieren analyse die wordt uitgevoerd, er wordt ook met de financieel verantwoordelijke bij die partijen periodiek een gesprek gevoerd. En dat geeft naar mijn idee het inzicht dat nodig is in het kader van de beheersing van deze risico's.
De heer Bulten, SGP ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maakt het college ook gebruik van instanties of bedrijven die een doorlichting geven van een betrokken partij qua jaarrekeningen, qua betalingsgedrag en dergelijke?
Het voorbeeld is net genoemd van die toezichthouder op rijksniveau. Ik ben even de afkorting weer kwijt. Die voor de corporaties die doorlichting doet. Misschien kun jij even toelichten hoe dat precies gebeurt en welke partij dat ook is. Maar hij is net genoemd. Wij baseren ons op rapportages bijvoorbeeld die op rijksniveau door toezichthouders worden uitgevoerd.
Nou, als er aanleiding toe is, kunnen wij natuurlijk zelf naar de onderzoek instellen. Je hebt clubs als Graden bijvoorbeeld, waar wij ook een contract mee hebben, die kredietwaardigheidstoets kunnen doen. Dus als er reden is om te verdiepen of er vraagtekens bij te stellen volgens de aanpak die we tot nu toe hebben, kunnen we natuurlijk die verdiepingsslag doen. En bijvoorbeeld bij Sensieren, dat staat ook in de stukken, hebben wij ook gezegd van goh, is het een idee om het Waarborgfonds voor de Zorg daarin een rol te geven? Omdat die natuurlijk goed ingevoerd zijn in de zorginstellingen. U herinnert zich nog het dossier Slingeland uit het verleden. Daar zijn we nog naar aan het kijken of we misschien het Waarborgfonds voor de Zorg daar een bepaalde rol in kunnen geven. En of we misschien nog aanvullende zekerheden kunnen krijgen. Maar goed, dat kan alleen met onderlinge overeenstemming. Maar dat wordt wel dus gedaan, waar nodig.
Ja, dank u wel. Zijn alle vragen die bij u leefden zo beantwoord? Ik constateer dat dat zo is. Dan gaat het stuk naar de raad. Kan dit als een hamerstuk naar de raad? Ik zie u instemmend geknikt. Dank u wel. Dan komen we bij het tweede agendapunt.
Voorzitter, misschien mag ik dan heel even een vraag stellen, want dat heb ik eigenlijk niet uit het stuk kunnen halen. Is dit, omdat het als een hamerstuk gaat, is het ook zo dat dit stuk jaarlijks herhaald wordt? Hoe gaat dat verder in zijn werk? We hebben het nu eenmalig gekregen, maar...
De systematiek die hierin verwoord is, die zullen wij opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen. In de jaarrekening komen we natuurlijk sowieso periodiek terug op de stand van zaken met betrekking tot de garantie- en leningportefeuille. Maar in de PNC-cyclus, ook na de herijking van de PNC-cyclus, zullen we informatie die relevant is periodiek in uw richting terug laten komen. Het is niet zo dat wij er naar streven, dat zal ook te veel capaciteit vragen. Elk jaar of een paar keer per jaar deze rapportage opnieuw op te leveren. Maar het materiaal wat relevant is uit de beheersmaatregelen zal een plek krijgen in een PNC-cyclus.
De vraag er inderdaad was er ook achter dat het college of de ambtenaren wel jaarlijks, zoals Sensieren en ik noem maar wat, dat die wel jaarlijks elk jaar dus worden gecontroleerd. Oké, dank
u. Ja, dank u wel. Dan gaan we over naar het tweede punt van onze agenda. Ik moet u wel wijzen op de klok. Hierna hebben we nog een vergadering. Het tweede punt van de agenda is de schikking in zaken contract Parkvilla's Ruimzicht. Daarvoor hebt u ook vertrouwelijke stukken gekregen en waarschijnlijk ook gebruikt. Ik wil u even vragen, als u daar gebruik van wilt maken en daar vragen uit hebt of naar aanleiding daarvan vragen hebt, dan moet deze vergadering besloten worden. Is dat het geval? Vooralsnog niet. Dan blijft deze vergadering openbaar. En dan wil ik even kijken of de schikking aan tafel heeft plaatsgevonden. En dat is wel. En dan kunnen we over tot het rondje van de vragen. Wie wil daar gebruik van maken? Er zijn twee raadsleden die gebruik daarvan willen maken. Ik begin met de heer Bulten. En kom daarna bij de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Kan het college aangeven wat het verschil is bij dit stuk en de afspraak of garantstelling bij Oudehuis, waar we wel gaan rechten? En de tweede vraag is, bij Saturn hebben we een aanbod, een raadsvoorstel voorgekregen met een uiterste aanbod vanuit de betrokkenen partij. Die is teruggegaan en daar is een nieuw voorstel voor gekomen. In hoeverre kan het college inschatten, is dat ook hier nog van toepassing?
Dan naar uw vraag, heer Verrechter van Remert van de VVD.
Dank u, voorzitter. Als we het stuk lezen, dan staat er een stukje op voorgaande feitenverloop. Die feiten die hier genoemd worden, die beginnen vanaf 2007. Maar dit project, dit loopt eigenlijk van 2000 af. En het is veel interessanter om het complete feitenverloop te laten zien als alleen dit. Want we hebben dit, geloof ik, 3 of 4 keer in de raad hebben dit behandeld. Met steeds moesten we even iets aanpassen. Laagje erbij, metertje eraf, meter hoger. En dat is natuurlijk, in het hele proces wat we iedere keer gedaan hebben, is natuurlijk omdat willen we die gegevens hebben. Een tweede van is vanaf het begin van het hier, we zien alleen in de achterliggende stukken de kreksen van 2011 en 2012. Maar het is veel interessanter, want die twee zeggen me eigenlijk weinig niks. Ik weet niet wat daar voorgaand is gebeurd. Dus hoe is het nou gegaan met ruimzicht, met het pand wat we verkocht hebben? Hoe is het vanaf het begin gegaan? Welke kosten hebben we nog meer gehad? We zien daar dan de exploitatie. En het is veel interessanter om te weten welke bedragen hebben wij in de grondexploitaties al bij moeten storten in dit gedeelte. Want nu komt er wel iets uit van een bepaald bedrag, maar dat kan wel veel hoger of misschien is dat wel veel lager. Dat zijn in eerste instantie mijn vragen.
Ja, heb ik goed geïnventariseerd? Nou, mevrouw Lucas.
Die heeft het goed gezien, maar ik wacht even het antwoord van de wethouder af. Misschien zit daar al een deel van het antwoord op mijn vraag in.
Goed, dan ga ik nu naar de wethouder, om hem in de gelegenheid te stellen de vragen te beantwoorden.
Ja, met hulp van mijn buurmannen. Ik vervang wethouder Drent. Ik zal mijn best doen om toch antwoord te geven op de vragen. Volgens mij kom ik een heel eind. Wat is het verschil, de vraag van de heer Bulten, met de garantstelling van het Oudehuis? Nou, natuurlijk is de financieel-juridische afspraak die met Oudehuis is gemaakt, was van een heel andere orde dan de afspraak die hier was gemaakt. We stonden daar garant en hier is sprake van een beoogde gebiedsontwikkeling. Dat zijn verschillen. Het tweede verschil is, en dat maakt dat ze eigenlijk onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Het tweede verschil is dat we hier natuurlijk in juridische zin al een stuk verder zijn dan we met Oudehuis zijn. Het is de bedoeling dat voor de komende maanden wij ook een juridische procedure gaan doorlopen met Oudehuis. Dat zal, die is eigenlijk al gestart en die zal ergens medio volgend jaar tot uitspraken leiden. Het kan best mogelijk zijn dat de rechter ook dan zegt, of dat de rechter gaat aandringen toch nog op onderhandelingen. Dat weet ik niet. Dat is hier wel gebeurd. We hebben stappen gezet in de juridische procedure. Dat is nog niet aan de orde met Oudehuis. En dat maakt onder andere dat er sprake is van verschillen. Ik zeg niet dat het met Oudehuis hetzelfde gaat lopen, want dat zijn appels en peren. Maar dat zijn denk ik wat verschillen tussen die beide dossiers. De vraag over de Saturn kan ik even wat moeilijk plaatsen. Die speel ik even door naar mijn buren, die wel zaten te knikken. De vraag van de VVD over het feitenverloop. Het klopt dat dit hele project, laat ik het maar even zo noemen, een voorgeschiedenis heeft die verder gaat dan 2007. We hebben bewust die hele voorgeschiedenis niet opgenomen, omdat naar onze mening, als het gaat om de twee dictumpunten, met name de situatie die sinds 2007 is veranderd, relevant was. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere zaken gebeurd voor 2007. We hebben de indruk dat in de actualisatie Grexen sindsdien wij u daarover goed geïnformeerd hebben. En de informatie die voor 2007 nog relevant is, menen wij, is niet per se relevant om uiteindelijk dit besluit te kunnen nemen. Dat even als eerste aanzet voor mijn antwoord. De vraag over de Saturn, die plaats ik graag even door naar mijn buurman.
Dank u. Ik interpreteer de vraag over de Saturn van hebben we het onderste uit de kan gehaald in de onderhandelingen? Naar ons idee wel. We hebben natuurlijk niet één keer om tafel gezeten, we hebben meermaal om tafel gezeten. Het gat waar we over gepraat hebben was in eerste instantie ook erg groot. En met name de bijkomende zaken, dus de overige garanties die er waren, die eerst gevraagd werden vanuit Synchroon, die hebben wij allemaal van tafel kunnen krijgen. waardoor we ook nu tot een finale beëindiging kunnen komen van het geheel. In eerste instantie bleven we nog veel langer achter elkaar aan zitten. Dus we hebben vooral gekeken niet alleen naar het bedrag, maar ook van hoe kunnen wij echt alles beëindigen wat wij hebben lopen. En hoe kunnen wij dat geld meteen binnenkrijgen, zonder dat we daar nog jaren op moeten wachten. Dus naar onze mening hebben wij redelijk het onderste uit de kant gehaald.
Ja, zijn er nog vragen naar aanleiding van de antwoorden? De heer Bulten en de heer Van Rechter van Remert. Eerst de heer Van Bulten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben telefonisch contact gehad hierover, ook inderdaad even over de bedragen van onderhandelingen. Bestaat de mogelijkheid om na deze vergadering gewoon een keer schriftelijk een protocol te krijgen, als die er is, over zulke soort onderhandelingen? Waar we beginnen, waar we eindigen, ook wat is daar het kader van? Ik heb die bedragen gezien, alleen ik kan zelf nu als fractie, kunnen wij dat niet bepalen. Waarom beginnen we bij die bedragen zoals ze begonnen zijn? De tweede is, en die betreft wel op dit stuk zelf, het gat was groot, zegt u. En daarna zei u, de garanties waren veel, wie daarna weggepoetst werden. Die garanties heb ik in ieder geval in de onderliggende stukken niet kunnen zien. Die zou ik dan nog graag wel een keer aangereikt willen hebben.
Heer Rechter van Hemert van de VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, in mijn beleving is dat wel van belang. Want 2007 is niks anders dan een uitwerking van wat daarvoor is. Met een nieuw contract, met de nieuwe eigenaar is dat. Of tenminste, met degene die Mats er overgenomen heeft. Dus het probleem ligt hem niet in 2007. Dat ligt hem echt in het begin. En daarom wil ik die feiten eventjes op een rijtje hebben. Want er zijn vergaderingen over, we hebben voorstellen erover gehad. En we hebben ook in die periode steeds hebben we geld bij de exploitatie gedaan. En die bedragen zou ik even willen hebben. En dat mag rustig schriftelijk worden, dat doe ik vandaag niet. Ik neem aan dat u dat niet vandaag kunt doen.
Het college.
Nou, laat ik om daar maar mee te beginnen. Ik kan het inderdaad niet uit mijn maat schudden, maar toezeggen dat wij de informatie die wij in eerdere stadia, bijvoorbeeld in die actualisatie Grekse, hebben medegedeeld, dat we dat nog even op een rij zetten, zodat ook de voorgeschiedenis van dit project u die kunt betrekken in uw afweging met betrekking tot uw voorstel. Lijkt mij prima. Over de twee vragen van de heer Bulten gaan mijn buren ook nog iets zeggen. Ik kan me heel moeilijk proberen voor te stellen wat zo'n protocol over de onderhandelingen dan zou moeten betekenen. Het is natuurlijk nooit van tevoren in te schatten hoe onderhandelingen gaan lopen. Die gevallen, die verschillen van zaak tot zaak. Dus als u vraagt naar een protocol met betrekking tot deze onderhandelingen, tenzij mijn buurman een suggestie heeft, zou ik de vraag eigenlijk terug willen leggen wat u dan precies bedoelt. Onderhandelingen zijn in zekere zin nogal organische processen en ik kan daar even het beeld van een protocol niet zo goed bij plaatsen. Maar over de garanties en ook over het protocol zullen mijn buren nog iets zeggen.
Ja, ga gaan.
Zal ik dan even op dat punt van het protocol aanhaken? Het is inderdaad heel moeilijk om daar een soort vast protocol voor te geven. In het telefonisch contact en de mail daarna is al een beschrijving van de feiten gegeven. Wat we hier wel kunnen doen is een wat uitgebreidere beschrijving van die feiten geven, waardoor u een beeld krijgt van hoe dat verlopen is.
Heer Bulten.
Heel kort, en anders zullen we het na de vergadering doen, want dan moeten we ook inhoudelijk verder gaan. Het gaat er eigenlijk even om, is er een kader gesteld om een aantal procenten bijvoorbeeld te zeggen van het bedrag waarover we spreken, om daar inhoudelijk daarop in te gaan, of is dat per project helemaal verschillend? Want ik vraag het eigenlijk daarom, ik ben bang dat dit niet het enige project is wat er speelt en wat er gaat komen.
Ja, nou laat ik maar gewoon zeggen wat hier rondgaat. Het is dus niet vooraf, zijn er heldere kaders. Per project kan zo'n onderhandeling verschillend zijn. Ik kan u wel zeggen dat wat overeenkomt in alle projecten daar waar wij onderhandelen, is dat de insteek van het college is dat wij het onderste uit de kan halen. Maar het is dus niet zo dat er vooraf een protocol bestaat waarin staat, zo gaan we daar insteken, zoveel procent gaan we daar uithalen. In alle gevallen proberen wij als college gewoon met kennis van de positie van de marktpartij, de marktsituatie, het onderste uit de kan te halen.
Ja, dank u wel. Mevrouw Lucassen, u dacht er nog over om een vraag te stellen. Hebt u die behoefte nu nog?
Nee, want het gaat veel in op de
Goed, dan laten we het hierbij. De heer Everdijk.
Volgens mij heb ik ook nog een paar antwoorden over de garanties die weg moeten zijn. Het zijn voor een deel garanties en voor een deel gewoon onderhandelingstactieken en manieren. We kunnen een heel lijstje doen, maar het gaat onder andere over het moment van betalen. En of er dan rente wordt betaald tot het moment dat betaald wordt of niet. Het gaat over het feit dat Synchroon de ontwikkeling in zijn geheel aan de gemeente over wilde doen, zodat de gemeente het zelf kon gaan ontwikkelen en daar eventueel een winst uit behalen. Nou ja, dat moeten wij eigenlijk als gemeente niet willen. Dus op die manier hebben we dat ook afgewezen. Nou, het gaat sowieso over rente die gaat lopen als je gaat laten betalen. Dus hoe hoog is die rente? En er is gesproken over andere mogelijke ontwikkelingen op deze plek door Synchroon. Waarin zij dit mogelijk wel haalbaar kunnen maken. Dus dit zijn allemaal dingen die we hebben gewogen. En eigenlijk hebben we gezegd van dit zijn geen manieren om hier tot een oplossing te komen. Maar als u nog behoefte heeft aan een uitgebreider lijstje, dan kunnen we daarvoor zorgen.
Nee, dit was precies waar het mij om ging, waar het mijn beeldvorming dan compleet is.
Ja, dank u wel. Dit stuk gaat naar de Raad van 15 november. Vindt u dat een hamerstuk is? Dat vindt u niet? Nee, duidelijk. Dan gaan wij naar punt 3. Delegatieverklaring van geen bedenkingen, wet algemene bepalingen, omgevingsrecht, BABO. Er vindt een kleine herschikking plaats. Ja. Ik heb het idee dat we nu zover zijn dat dit behandeld kan worden. Heeft iemand van de raadsleden behoefte om vragen te stellen over dit stuk? En dat is het geval. De heer Dikker wil vragen stellen, de heer Ooms van SP en de heer Van Dille en mevrouw Lucassen en de heer Rechteren van Hemert. Ik begin bij de laatste, de heer van Rechteren van Hemert van de VVD.
Dank u. Stel voor dat we hier niet mee akkoord gaan, wat is dan de gevolgen?
Dat is uw prangende vraag. Goed, we gaan even verder. De heer Van Dille van GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk meer een vraag aan de overige fracties. Waarom zouden we dit uit handen geven terwijl we straks weer tegen voldoende feiten aanlopen? Die we ongewenst vinden.
Goed. De heer Ooms van de SP.
Ja, de SP begrijpt niet helemaal goed wat het kan vertragen als we het niet doen, want we hebben toch een cyclus van 3 weken. Dus hoe zien ze die vertraging dan? Want het lijkt me niet dat het in andere gemeentes dan vlotter gaat.
Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de vraag van GroenLinks. En we hebben nog een vraag aan het college. Of er een concrete aanvraag ligt achter dit voorstel. Of dat u op korte termijn een concrete aanvraag verwacht.
Ja, mevrouw Lucassen.
Dank u wel, voorzitter. Wederom een compliment. Ik geef niet zo vaak complimenten, maar wederom een compliment aan de griffier. Aan de opmerking van de griffier. Als hij geen griffier meer is, zou hij zomaar raadslid kunnen worden. En ik geloof dat we het al eens zijn als raad, maar dat is mijn mening, dat we dit niet uit handen moeten geven. En misschien kan de wethouder ook nog iets zeggen over het bedrijf waar het hier om gaat, omdat het gaat om zware milieucategorie en over de hoogte. Dus het wijkt af van het gangbare bestemmingsplan en misschien dat daar iets meer over verteld kan worden. Dank u wel.
Ja, en nou, de wethouder zal daarop reageren. Maar we moeten wel bedenken dat hier ook onderhandelingen gaande zijn. En dat de wethouder waarschijnlijk dus niet het achterste van de tong zal laten zien. Huh? Ja? Goed, dan geef ik eerst het woord aan het college, de wethouder. En vervolgens zijn er ook vragen gesteld, of is er 1 vraag gesteld, aan de partijen.
Ja, die ga ik nog niet beantwoorden, denk ik. Want die moeten onderling maar beantwoorden, of nu of later. Maar de vraag van de VVD kan ik wel beantwoorden. Stel, u gaat hiermee akkoord, dan geeft u in zekere zin, en nogmaals als het niet klopt, dan vullen mijn buren mij wel aan, de provincie als bevoegd gezag om de ruimte om de vergunningverlening met betrekking tot dit specifieke bedrijf in procedure te zetten. Dat is wat u de ruimte die u geeft op het moment dat u akkoord gaat met dit voorstel. De vraag van GroenLinks die herhaald was door D66, nou, nogmaals als een vraag aan u zelf. De vraag van de heer Ooms, daar waar wij spreken over vertraging, Ik zou het eigenlijk, misschien hadden we dat woord ook moeten gebruiken. Er is eerder sprake van versnelling. De cyclus al hier is wel iets langer dan 3 weken. En de cyclus van besluiten die in het college worden genomen is aanzienlijk sneller. En op het moment dat tempo moet worden gemaakt, en dat moeten wij met de uitgifte van KVS op bedrijfterrein, dan kan de snelheid geboden zijn. Maar dat er winst is in de hele besluitvormingscyclus, als je het in het college doet, dat lijkt mij duidelijk. En de vraag van uw belang. De heer Dikker vroeg nog, is er sprake van een concrete aanvraag? Ja, er is sprake van een concrete aanvraag. De vraag van uw belang met betrekking tot het bedrijf, daar iets meer over zeggen, dat lijkt mij niet verstandig in deze. Daar kunnen wij op een andere manier wellicht met elkaar over van gedachten wisselen, maar het lijkt me niet verstandig dat hier te doen. En volgens mij zijn daarmee de vragen die aan het college waren gesteld beantwoord.
Ja. Zijn die antwoorden ook naar tevredenheid? Nou, anders kan u nog aanvullende vragen stellen. Maar is die behoefte? Hè? Ja. De heer rechter van Hemert heeft een vraag. En ik geef u de gelegenheid om die vraag te stellen.
Dank u, voorzitter. Als je het stuk leest, dan heb je het gevoel dat je eigenlijk helemaal geen bestemmingsplan hoeft vast te stellen. Want de aanvrager die kan toch allerlei vrijstellingen krijgen. Dus waarom gaan we dat nog vaststellen?
En de heer Steentjes van het CDA?
Eigenlijk tweeledig. Op het moment dat de ontwikkeling die daar nu gaande is op niets uitloopt, kunnen wij dan ten alle tijde de eventuele vrijstelling die nu afgegeven wordt weer innemen? En is het een optie om de raadsleden, en dat hoeft niet hier, wat bij te praten over het soort ontwikkeling wat het is en wat het met zich meebrengt?
Sorry, ik kon even het laatste niet helemaal.
Is het geen optie om, en dat hoeft dan niet hier, raadsleden wat bij te praten over de ontwikkeling die daar gaande is en wat dat met zich meebrengt, zowel vergunningstechnisch als qua bedrijf wat het betekent?
Ja, zijn er nog meer vragen aan het college? Dat niet. Goed. Het college al.
Om met dat laatste te beginnen, het lijkt me een heel goed idee om dat te doen. En ook op zo'n manier dat we het niet met het heen en weer sturen van papier doen, maar echt gewoon, ik zie het even zoals een bijpraatsessie over wat hier nu speelt, wat hier specifiek speelt. En het lijkt me heel goed om zo'n sessie te organiseren. Daar zal de wethouder ruimtelijke ordening en ikzelf vanuit mijn rol richting het A18 bedrijfpark en ook mijn taakpark. Het lijkt me heel goed om met u zo'n bijpraatsessie op een relatief korte termijn te organiseren. Uw andere vraag, stel nou het wordt niks met dit bedrijf, zo interpreteer ik hem even. Dit besluit heeft betrekking op de kavel die in de bijgevoegde kaart is aangeduid op het moment dat het niks wordt met dit bedrijf, laat ik het maar even zo zeggen. En er komt in theorie een bedrijf wat precies op die kavel zou passen, dan zou dit besluit nog wel rechtsgeldig zijn, ook voor dat bedrijf. Dus het besluit is gekoppeld aan de kavel en niet specifiek aan het bedrijf. Maar de kans, laat ik maar even zo zeggen, dat er een bedrijf komt wat precies in deze kavel zou passen, lijkt mij zeer beperkt. Dus in theorie, maar in de praktijk is dit besluit gekoppeld aan het bedrijf wat hier aan de orde is. En de vraag over het bestemmingsplan, ik ben geen NRO-jurist, zou ik graag even naar mijn buren willen doorspelen.
De heer Steentjes wil nog even iets meer duidelijking.
Dat hij op die kavel die vrijstelling nu verleend wordt, dat begrijp ik wel. Maar zijn wij ook ten alle tijde gerechtigd om die vrijstelling weer terug te nemen? Stel het loopt niet met het bedrijf zoals gedacht is. Kan de raad dan theoretisch gezien gewoon zeggen van nou, dan hebben wij ook niet meer de behoefte om die vrijstelling nog in stand te laten, wij nemen hem terug.
Het is duidelijk, het kan. De heer Kroon.
Nou, dan resteert volgens mij nog de vraag van de VVD en die zou ik graag aan een van mijn buren.
Nou, het is zo met een bestemmingsplan, het is altijd moeilijk om vooraf precies in te schatten van dat je alles omvat wat je wenselijk wil vestigen, kunnen vestigen van bedrijven op zo'n terrein. Hier is een bepaalde, zijn bepaalde kaders gezet. Er is een gedeelte van het bestemmingsplan waar dus zware lawaaimakers kunnen komen. Dat is het middenterrein en daar ziet dit voorstel ook op. Als dit bedrijf komt, dan hebben we te maken met een bedrijf dat net in een hogere milieucategorie zit dan wat voor is geschreven, maar qua hinder wel vergelijkbaar is met een bedrijf wat wel zou passen. Daar zit net de crux en daarvoor is nu, althans voor milieu, de wijziging van de afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. Maar het dus, past dus precies binnen de kaders waarvoor wat de Raad heeft vastgesteld bij het bestemmingsplan. We gaan dus geen andere bedrijven vestigen dan wat de Raad feitelijk heeft wenselijk heeft geacht voor dit terrein. We gaan wel de hoogte in. Het bedrijf is, als het komt, heeft wel hogere gebouwen dan wij in het bestemmingsplan hebben vastgelegd. Dat is wel eens een afwijking. Maar goed, dat komt vanwege de specifieke aard van het bedrijf. En dat zijn dingen die, ja, die zou je vooraf kunnen inschatten, maar in dit geval zijn er andere keuzes gemaakt. Maar goed, als we die vestiging mogelijk willen maken, dan moeten we daar op dat punt toch wel een concessie doen, denk ik.
Waren de vragen van aan het college? Mevrouw Lucassen, u hebt nog een vraag aan het college.
Ja, nog één vraag aan de wethouder eigenlijk. Wat u zei, kijk, ik heb, uw belang heeft moeite met het inleveren van zeggenschap als raad. En dat zal denk ik voor de collega's ook gelden. Dus als ik u goed begrijp, geldt het alleen voor dit bedrijf, op dit perceel, op deze kavel. Alleen hiervoor vraagt u overgaand tot het delegeren van de bevoegdheid. En voor de rest blijven wij gewoon als raad zeggenschap houden. Over alle andere percelen, mits het in het bestemmingsplan past, denk ik. Maar in ieder geval, daar houden wij de zeggenschappen over. Want dat stond niet zo duidelijk verwoord in het voorstel. Tenminste,
dan,
ik heb dat er niet uit
opgenomen. Dan komt nu de duidelijkheid van het college.
Ja.
Nou, de duidelijkheid zit volgens mij in het laatste punt van het dictum. De bevoegdheid blijft beperkt tot het op bijgaande kaart aangeduide gebied van het 18 bedrijfspark. En daarmee is volgens mij... Oké, er is wel sprake van een nieuw voorstel, waarvan ik net hoorde via de griffie dat dat ook verspreid was onder de fracties. Dan zit de onduidelijkheid wellicht daarin. Oké. Maar ik denk als u het nieuwe voorstel ziet dat u helemaal gerust bent.
Ja, is het antwoord u nu duidelijk? Duidelijk genoeg? Ja, goed. Blijft de vraag van de heer Dillen dan nog overeind aan de andere fracties? Ja? Ja? Wilt u hier al antwoord hebben of zegt u van nou dit moet ik in het besproken hebben in de meningsvormende raad?
Nee, dat was alvast voor de meningsvormende raad. Een voorzetje, zeg maar.
Goed. Dan zullen we eens even vragen aan de andere fracties of zij dit als hamerstuk willen behandelen of dat ze dit als een echt besproken willen hebben. Wilt u dit als een hamerstuk behandeld hebben? Ja, het wordt als een...
Dan gaan we even heel goed tellen
en dan ook graag de vinger enthousiast omhoog als u het een hamerstuk wilt hebben. Wie? Hamerstuk. Nee, nu even tellen, want anders wordt het helemaal...
Ik wil daar graag een verklaring bij geven waarom ik iets wel of niet vind.
Eerst een verklaring dan. Ja?
Ik heb zelf geen behoefte aan behandeling in de raad, maar als daar van meerdere fracties behoefte is om dit te bespreken in de raad, dan stel ik mij daar gewoon achter en dan wordt het gewoon besproken.
Goed. Ga je dan ook het woord voeren?
Ik heb net al aangegeven dat ik niet de behoefte heb aan behandeling in de meningsvormende raad.
Nee, maar dan houd je eraan.
Goed, dan nogmaals de vraag. Welke fractie wil dit als een hamerstuk behandelen? 1, 2. En dat is geen meerderheid. Dan krijgt dit... Ja, dan wordt het gewoon in de meningsvormende raad behandeld. En eventueel besproken. Punt 4. De ECAL. En de wijziging van de gemeenschappelijke regeling erfgoedcentrum. Goed, dan gaan wij verder met onze vergadering. De ECAL. Wie heeft vragen over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling? De heer Dikker van D66.
Dank u wel, voorzitter. Dan zit de wethouder toch niet helemaal voor niks. Ja, eigenlijk een hele simpele vraag. Wat blijft er qua toezicht over?
Ja, de vraag is duidelijk.
Ik wil graag een verklaring van deze vraag.
Dat kan. Als de provincie geen toezicht meer uitoefent, wie houdt er dan nog wel toezicht?
Er wordt gewoon toezicht gehouden volgens de archiefwet door de directeur van het ECAL, die archivaris is. Dus dat is gewoon het toezicht. Er is gewoon een tussenlaag weggehaald. En ik denk dat u dat als D66 enorm moet toejuichen.
Zijn er nog meer vragen? Of is het antwoord ook... Is het antwoord duidelijk? Ja? Goed, dan heb ik nog een vraag. Wilt u dit behandeld hebben in de raad als hamerstuk of op een andere manier? Ik ga ervan uit dat het een hamerstuk is. Ja, en dan dank ik u voor uw aanwezigheid. En tot straks.